Filippenzen 3, en daar zitten we eigenlijk eind van vers 18. Maar goed, dan nu het onderwerp, het kruis van Christus, eigenlijk afronden. Daar komt het hier ook op neer, dit gedeelte. Ik begin even in vers 17 en dan uit tot en met vers 21. Dus Filippenzen 3 naar vers 17. Word mede navolgers van mij, broeders, en let op hen die zo wandelen als gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen rond, van wie ik u dikwijls gesproken heb en nu ook wenende spreek, als de vijanden staat er van het kruis van Christus. Wier einde is verderf, van wie de God is de buik en wier heerlijkheid is in hun schande. Mensen die de aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de inwerking waarmee hij zelfs alle dingen aan zich kan onderwerpen. Nou, hier wordt in het kort even wat gezegd. De vorige keer hebben we gezien dat het kruis van Christus een heel belangrijk thema dat Paulus steeds aan de orde stelt. Er komen zo nog een paar teksten even bij. Naar aanleiding van hoe de weg van de gelovigen verder moet gaan. Kortweg hebben we gezien de vorige keer, het kruis van de Heer Jezus heeft te maken met de zonde van de wereld. De macht van de Satan, de zondemacht van de Satan, waar een mens uit weg moet komen. En het kruis waaruit hij dus opstaat na de drie uur duisternis. En het kruis van Christus wil zeggen, tot en met de opstanding, dat te maken heeft met het gevolg, namelijk de zonde van de gelovigen. En dat niet alleen, ook het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt ons, niet de wereld, maar reinigt ons van alle ongerechtigheid. Dus dat betekent dat de tweede fase in de kruisiging, zo zou je het kunnen zeggen, de fase is die te maken heeft met gelovigen. Ik weet niet, dat hetzelfde wat er nu gebeurt is, dat hij niet alleen uiteraard natuurlijk is gestorven voor die zonde en onze bloed heeft gegeven, maar ook is opgestaan. Hij is al opgestaan en in de hemel is hij hoge priester op dit moment. Dus het betekent ook dat zijn opstanding te maken heeft met het leven dat wij ontvangen. In strikte zin heeft het daar dus al mee te maken. Het kruis van Jezus Christus betekent dat niets, maar dan ook niets in deze wereld meer centraal staat. In het leven van hem en dus ook van de gelovigen. Als Paulus het daar dus even over heeft, wordt mijn navolgers, vers 17, dan bedoelt hij om te reflecteren aan waar we het al eerder over gehad hebben, vers 7 en 8 van het hoofdstuk. Ik, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dan kom je een kind van God. Maar vervolgens gaat de stap verder, het kruis van Jezus zou je kunnen zeggen, en dan vers 8, kruis van Christus. Jazeker, ik acht zelfs alle dingen, wat het ook is, alle dingen schade te zijn, dat we zeggen, het kan remmend werken op je gerichtheid op de Heer, om alles wat de kennis van Christus Jezus, die boven alles uitgaat. Dus alle dingen zijn schade vergeleken bij de kennis van Jezus Christus, ook de omgang met hem, die boven al die alle dingen uitgaat, dat is die uitnemendheid, om wiens wil ik alles schade gerekend heb, en ik acht het, ik beschouw het zelfs als drek, opdat ik Christus mag winnen. Dus alleen maar kun je Christus winnen, kan het nieuwe leven zijn weg ook dieper en dieper in het leven van de gelovigen gaan, naarmate hij ook de aardse dingen als gekruisigd ziet. En dat kruis van Christus werkt dus ook heel erg sterk op de gelovigen. Paulus die gaat er ook nogal wat kanten in. Ik neem alleen de tekst uit Galaten maar even, omdat we dit stuk ook nu verder moeten bespreken. Galaten 2. Vers 20. Een belangrijke tekst in verband met dat kruis van Christus. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus, let op, gekruisigd. Dus God rekent de gelovigen alsof hij daar aan het kruis heeft gehangen. Hoewel Christus dat in onze plaats heeft gedaan, is hij als het onstraffelijk lam degene die ook het bloed voor de gelovigen heeft doen vloeien. Maar ik leef. Hoe kan het nou? Ik ben met Christus gekruisigd, dus eigenlijk ben ik dood, gestorven voor de wereld, maar ik leef. Nou ja, niet meer ik, mijn oude persoonlijkheid zeg maar Christus leeft in mij. Dat is een nieuwe persoonlijkheid. Dat is mijn nieuwe ik, zou je kunnen zeggen. Dat is het nieuwe leven, oftewel de werking van de Heilige Geest in mij. En voor zover ik nu in vlees leef, dat wil zeggen, dat is mijn persoonlijkheid, mijn ziel zeg maar, leef ik in geloof, staat er letterlijk, in geloof van, het kan ook door zijn overigens, maar het is ook in geloof van de Zoon van God. Niet het geloof in de Zoon van God, maar geloof van de Zoon van God, die mij als gelovige meer geloof schenkt. Anders dan kan ik nooit de onzichtbare dingen geloven. Dat kan ik niet. Dat zit helemaal niet in de mens in. Dus God moet ons geloof geven naarmate we met hem verder gaan, zodat we dingen leren geloven die we normaal in de vroegere bestaan absoluut niet hadden kunnen accepteren. En waar dus heel velen die zeggen christen zijn ook absoluut niet van overtuigd zijn om dat te doen. Omdat ze het geloof in de Zoon van God niet hebben of niet ontvangen kunnen, omdat zij nog leven vanuit hun eigen geloof. Dan is de Bijbel handig en gemakkelijk voor de wetenschap dat je zonden allemaal vergeven zijn, ook al doe je ze altijd weer. En voor de rest leef je gewoon naar de wereld. Maakt verder niet zoveel verschil en word je vervuld van alle andere zaken dan die eigenlijk centraal zouden moeten staan. Maar goed, ik leef in het geloof van de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij, let op, is anders dan voor de wereld, voor mij en dus voor elke gelovige, heeft overgegeven, het kruis van Christus. Ik ben met Christus gekruisigd. De wereld is met Jezus gekruisigd, de gelovige is met Christus gekruisigd. Dat wil zeggen, hij leeft dan ook een ander leven. Hij leeft ook niet meer, dat Christus leeft in mij, dat die nieuwe ik, die nieuwe persoonlijkheid, leeft dus ook niet meer in het aardse. Die leeft in het koninkrijk van God. En ik ben overgezet in dat koninkrijk, maar mijn eigen persoonlijkheid, die moet leren zich aan te passen en te gehoorzamen aan het woord en aan het leven dat God in mij heeft gegeven en wil geven. Dus voor zover ik nu in vlees leef, en dat doe ik natuurlijk als mens nog wel, of wat ik dan nog leef in het vlees, dat doe ik door het geloof. Want Paulus zegt ergens anders in Korinthe van, wij leven door geloof en niet door aanschouwen. We zien helemaal niks. Maar het aparte is dat God geloof wil schenken aan geloven, meer geloof, waardoor die in een onzienlijke wereld dingen kan zien en begrijpen die normaal helemaal niet begrepen worden. Ook niet door de wetenschap. Dat kan zelfs niet eens. Dus dat is een vergaande manier van leven, los van de gang van zaken in deze wereld. Ik ga nog even door naar hoofdstuk 6. Eerst hoofdstuk 5, vers 24. En 25, want daar heeft het dus alles mee te maken. Dat is de werking, dat is de vrucht van de geest. Geen vruchten, maar een vrucht van de geest. Dat is één vrucht. Vers 24 van hoofdstuk 5. Zij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met zijn gevoelens en zijn verlangens. Die zetten ze dus, de gevoelens en de verlangens, die altijd trekken naar deze wereld. En dat is niet erg dat ze dat trekken, je moet er alleen niet aan gehoorzamen. Dus betekent het dat God vraagt om daar al die werkingen bij het kruis neer te leggen en ze ook te kruisigen, mezelf te verloochenen. Want dan leef je door de geest. En wanneer wij door geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. En dan zoek je ook niet ijdele eer, dat wil zeggen dat je populair moet zijn en wat alles moet doen en elkaar alleen maar uitdagend in allerlei vorm. En elkaar eventueel benijdend, omdat hij een grotere positie heeft dan een ander. Nou ja, wat ze dan allemaal ook niet aan kunnen vinden. Dus, vers 14 van hoofdstuk 6. Dan krijgen we diezelfde gedachte van het kruis weer. Want het zij verre van mij, dat ik zal roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. De kosmos, de wereld, deze oude schepping, daar ben ik voor gekruisigd. Dus ik word ook bespot, net als de Heer Jezus die daar gekruisigd is en bespot werd door de wereld. En die wereld was in eerste instantie de gelovige groep Joden, de religieuze groep Joden. En dan ben ik voor de wereld. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dat betekent ook dat ik voor die wereld gekruisigd ben en dus ook voor die wereld niet meer meetel. Dus daarom heeft het ook de gelovigen geen zin om nu op de barricades te gaan hier in deze wereld en van alles te willen gaan veranderen in allerlei situaties. Want degene die ons leven leidt is de Heer. En al de andere mensen die er zijn, die kunnen misschien leven willen voor zichzelf, maar strikt genomen moeten ze het geven aan degene die goed is voor Gods aangezicht, staat er in Prediker. Daarvoor is die wereld dat de gelovige zich gewoon niet bezig hoeft te houden met alles waar men zich in de wereld mee bezighoudt, maar dat hij de tijd neemt om zich te oriënteren op het leven van de Heer alleen. Dat is nou, voor velen, ja, maar zo ver hoeft dat niet en dat is toch wel erg. Nou ja, goed. Natuurlijk komt het vlees daarover in opstand, dat kan niet anders. Maar dat is de tijd van de Heer Jezus Christus. En toegepast in Filippenzen zien we dat dan. Dat Paulus zegt, velen, en dan gaat het niet om de wereld, maar het gaat om wedergeborenen. Of mensen die als zodanig wedergeboren schijnen. Dat weet je natuurlijk, dat kun je nooit precies zien, dat weet je heel exact. Die wandelen niet, zoals Paulus wil, eigenlijk los van de gevangenschap of de afhankelijkheid van alles in deze wereld. En alleen afhankelijk van de Heer Jezus Christus. Maar ze leven weer als kinderen van God, alsof ze in de wereld leven, alsof er helemaal geen verandering heeft plaatsgevonden, alsof het gewoon zo is dat je weer precies hetzelfde doet als iedereen en begrijpelijk en acceptabel voor iedereen bent enzovoort. Dat is het probleem. En Paulus die zegt, dat gaat zo ver dat ik ervan moet gaan huilen. Dat betekent dat hij, weet ik hoe vaak deze gelovigen heeft aangemaand en zegt, denk eraan dat je naar Christus terug moet, denk eraan dat je rechte zaken maakt, met wat dan ook. Natuurlijk kunnen wij een zwakheid hebben in het lichaam, dat is het punt allemaal niet. Maar waar het wel om gaat is, dat we de Heer Jezus Christus helemaal centraal stellen in ons denken, in ons innerlijk, zodat wij ook altijd contact met hem zoeken enzovoort. Maar de meesten die doen dat niet, die zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat we zeggen, het kruis, dat moet gaan over de ziel. Laat ik die er nog maar een keer bij halen, Matthäus 16, meen ik. Daar staat het ook altijd heel duidelijk. Ja, Matthäus 16, vers 24 en 25. Toen zei Jezus, die leerde hen dat al, tot zijn discipelen, Matthäus 16 vers 24. Als iemand achter mij wil komen, moet je nagaan, als je achter de Heer wil aangaan, dan ga je dus weg van deze wereld. Zoals een troep schapen die uit die stal weggaan op weg naar boven, Psalm 23. En dan moet hij zichzelf verloochenen. Dan zullen anderen zeggen, ja, maar zover hoeft niet te gaan. En waarom ga je dat nou doen? En dat is allemaal maar heel gevaarlijk. En het is niet echt. En dat is niet een goede gemeente. Of weet ik veel wat ook. Wat voor argumenten. Het zelfverloochenen betekent dat je niet je persoonlijke voordeel hier zoekt. Maar dat je zoekt in eerste instantie het voordeel voor het leven van de Heer. Dan moet je jezelf verloochenen en het kruis op je nemen. Je kruis, zijn kruis op zich nemen. En mij volgen. Want wie zijn ziel leven, maar het gaat eigenlijk om zijn ziel, je persoonlijkheid, zal willen redden, zal willen vasthouden in deze wereld. En dus zelf koning willen blijven over jouw eigen bestaan. Jongen, ik moet wel zus en zo en ik moet wel dit en dat. Die zal het verliezen. Die zorgt ervoor dat hij het verliest. Die zal haar, staat er letterlijk, verderven, staat er letterlijk. Komen we straks nog op. Dan verderf je het. Als je je ziel, als je je persoonlijkheid wilt vasthouden. Als je je eigen God zijn, wat het probleem van de zonde is, wilt vasthouden. Je eigen meningen, je eigen standpunten los van de schrift wilt vasthouden. Maar wie zijn ziel verliezen zal, ergens anders staat verloren heeft. Om mijnentwil, dat wil je zeggen, je moet niet gewoon zelfmoord plegen. Ook niet ongewoon voor de Heer overigens, maar wel dat je het leven van jezelf in zijn hand geeft. Dus verloochend. En dus niet jezelf, de dingen van jezelf zoekt. Maar wie zijn leven zal verliezen, dus het kruis op zich neemt, die zal het vinden. Waarom? Omdat je het gewoon doet om de Heer, omdat je hem wilt vinden. Want, 26, wat baat het de mens, wat voor voordeel heeft een mens ervan, wanneer hij bij wijze van spreken de hele wereld zou winnen, dus werkelijk de grootste machthebber zou zijn in wat dan ook, maar schade leidt met betrekking tot zijn ziel. Dat wil zeggen dat je persoonlijkheid na het aardse bestaan niet dat krijgt wat het eigenlijk zou moeten hebben. De Bijbel is hier duidelijk in dat het aardse bestaan een voorbereiding is op het bestaan daarna. En humanisme zegt natuurlijk, wij doen alles van voor de dood. Wij zoeken voor het leven voor de dood. Nou ja, daar zijn ze heel duidelijk in. Maar heel veel mensen die zeggen dat ze de Heer geloven, leven ook als humanist. En die hebben hoge idealen, zijn heel bijzonder in de omgang met mensen onderling en maken ook allemaal hun regels en wetten. Maar het afstervingsproces, het kruis van Christus, dat is dwaasheid voor de mens in het algemeen. 1 Korinthe 1 is dat. Nog maar even bijhalen, 1 Korinthe 1 vers 17, 18. Want dat is de uitwerking voor ons als gelovigen. Dat maakt ook dat de boodschap niet populair is. Allen hebben mij verlaten, zegt Paulus, de Heer rekent hun niet toe. Ja, zo gaat dat. Ze willen dan iets houden, ze willen overeind houden. Dingen bestaan, precies zoals volk Israël. Daar zijn ook een handjevol die zijn blijven geloven in de dingen van God. Op een echt een hartsmanier. En de meesten waren dat echt niet. 1 Korinthe 1, dat is 17 en 18. Daar zegt hij direct al tegen de Korinthiërs. Want Christus heeft mij niet gestuurd, gezonden om te dopen, waar sommigen uithalen dat je dus niet moet dopen. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hij zegt, dat is niet mijn zending geweest. Want er waren mensen die op een gegeven moment zeiden, ik ben door Paulus gedoopt, dus ik heb een topdoop gehad. Dus ik heb de echte. Ja, maar ik heb ben gedoopt door die. Ja, maar dat is toch minder soort. En dan kreeg je discussies over welke doop of door wie dan ook het eigenlijk belangrijker was. Nou, dan heb je dus alweer een afleiding van de gang van zaken. Paulus, daar gaat het niet om. Hij zegt, want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En let op, niet in woorden, of niet in wijsheid van woorden, zoals mensen daar vaak naar kijken, jongen, ik kan niet goed zeggen, wat prachtige verkondiging enzovoort. Geweldig, wat hebben we daar veel aan gehad? Hoezo? Nou, bevestigd in wat je al wist, dan heb je er veel aan gehad. Niet in woorden van wijsheid, of wijsheid van woorden staat er hier, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt wordt, verijdeld staat hier letterlijk. Het kruis van Christus zijn kracht verliest. Wanneer doet het dat? Wanneer het met geweldige wijsheid van woorden is, wanneer een prachtige uitdrukking zijn, wanneer dingen op een bijzonder heerlijke manier worden verteld, wat in Korinthe gebeurde, waardoor mensen gewoon helemaal in beslag genomen werden door de boodschap van die personen. En niet meer het woord van Christus, maar het woord van het kruis, dat wordt dan leeggemaakt, dat wordt inhoudsloos gemaakt, want dan wordt de nadruk gelegd op de spreker en wordt de nadruk gelegd op de prettigheid van het evangelie. En die prettigheid is altijd na dat er een afstervingsproces plaatsvindt. Vers 18. Want het woord van het kruis is wel voor degenen die verloren gaan, die de weg van zichzelf zoeken, een dwaasheid. Maar voor ons die gered worden, is het een kracht Gods. Dus het woord van het kruis van Christus is een kracht van God. Het is niet zomaar even van, ah, wat is dat nou, sneu, dat moeten we alles weer afleggen enzovoort. En zo moe van de hele tijd. Nee, het is een kracht van God. En daar moet je goed in de gaten houden. Die boodschap van het kruis van Christus is een kracht Gods. ga je die boodschap leegmaken, dan wordt het dus een zwakheid Gods en wordt een kracht van de mens. Zo gaat dat. En dus is altijd alles in de schrift duidelijk gemaakt als evenredig ten opzichte van zichtbare en niet zichtbare dingen. Naarmate het minder zichtbaar wordt, gaan er steeds minder mensen mee. Naarmate het meer zichtbaar wordt, veel meer. De weg die ten verderven leidt is breed. En velen zijn het die daardoor op wandelen. En aangezien de meeste mensen zeggen, oh die gaat er ook heen. Nou, waarom zou het dan verkeerd zijn? Dan is de argumentatie een ander. En niet de argumentatie het woord, laat staan het vertrouwen in het woord van de Heer Jezus Christus. Dat is er dan niet meer. En dat is wel kwalijk en dat is waar Paulus het heel vaak over heeft. Hoewel hij blij is met de Filippenzen die gelukkig nu nog anders denken. Wel, ik zit in Filippenzen 3 weer. Als vijanden van het kruis, ze moeten daar dus niets van hebben. Nou, er wordt dus uitgelegd in vers 19 wat het is. Drie dingen. Welke, dus van wie, dus je kunt ook zeggen, het einde van hen, van die vijanden van het kruis van Christus, dat welke is van wie letterlijk, van wie het einde is, verderf. Einde, het woord einde, te lossen in het Grieks, is ook het woord voor tenslotte. Dus waar het op uitloopt, hoe de afloop is, zou je kunnen zeggen. Welke einde, waar het op uitloopt, is verderf. Wie zijn ziel zal willen behouden, die zal het verderven. Dat is wat er gebeurt. Zij willen hun ziel behouden. Ze willen hun persoonlijkheid in de waagschaal stellen en zeggen, God, help met zijn geest mijn persoonlijkheid. Zodat ik arrogant kan worden, zodat ik sterker kan worden, zodat ik kan neerkijken op andere geloven die dat allemaal niet hebben, die dat niet doen, of hoe dat ook maar gaat. Dus hun einde, het einde van hun, waar het met hen op uitloopt, is verderf. Nou, dat is niet mis. Johannes 12, vers 25, dat woord verderf, apoleia, staat er, kom je op meer plaatsen tegen. Ik zoek er een paar even op. Dan zien we het nog eens een keer. Johannes 12, vers 25. Nemen we er even bij. Voorwaar, zeg ik u, indien de tarwekorrel, moet er staan, geen graan, tarwekorrel, niet in de aarde valt en sterft, blijft die op zichzelf, blijft hetzelfde alleen. Maar wanneer die sterft, brengt die veel vrucht voort. Het woord korrel, het Griekse woord kokos, heeft als getalswaarde 400. En 400 is het getal voor het kruis. Dus hier is een verborgen omschrijving voor het kruis dat de mens op zich neemt. De tarwekorrel wil gewoon simpel zeggen mijn aardse bestaan. Dat laat ik versterven. Zoals Jezus Christus gestorven is en opgestaan voor ons. Als die tarwekorrel dus niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Maar wanneer hij sterft, brengt hij juist veel vrucht voort. Wie zijn leven, de ziel heb je het weer, lief heeft, die zal het, dan staat er, verderven. Daar gaat het om. Verderven. Hetzelfde woord als wat we hier hebben, alleen nu een werkwoord. Hun einde is verderf. Waar het met hun op uitloopt, is verderf. Dus hier staat, wie zijn leven lief heeft, wie zijn ziel lief heeft, ja, die zal het verderven. Die zorgt er juist voor dat hij het verliest. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, dat wil zeggen daar afstand van neemt, en die zegt van ja, het gaat mij niet om dat aardse bestaan, en haat juist net de dingen in mij die ik graag anders zou willen zien, maar die nog functioneren zo en zo, als ik dat haat, dan bewaar ik het tot in eeuwig leven. En dat is wat hier dus ook heel duidelijk weer naar voren komt, dat is weer het kruisiging, de afstervingsproces. Deze mensen hebben hun ziel, hun leven lief. En zorgen dus voor dat het overeind blijft met alles wat erop aankomt. Dus loopt het uit uiteindelijk op verderf. Paulus zegt, het zijn vijanden van het kruis, maar nu zeg ik dat ook wenend. Wenen in de Bijbel, als je dat opzoekt, komt ontzettend vaak voor wanneer. Dit is moeilijk hoor.
Verdriet.
Nog een stap verder. Verdriet, het zwaarste verdriet heeft de mens meestal wanneer? Ja, dat is mooi dat je dat niet weet. Maar als iemand overlijdt. Dus bij dood krijg je op een gegeven moment het wenen. Dat komt veel voor. Maria die weende bij het graf van de Heer Jezus. Die weende bij de dood van Lazarus. En dergelijke meer. Je ziet het heel vaak. Het wenen in combinatie is met overlijden. Als Paulus zegt, ik zeg het nu wenend. Dan zegt hij eigenlijk, voor mij heb ik geen contact meer met ze. Ze zijn misschien begonnen als gelovigen. Maar ze zitten zo vast in de dingen van deze wereld. Ik kan alleen maar wenend zeggen met smartelijk hart. Ze zijn weg. Ze zitten helemaal in een andere fase dan daar waar ze zouden moeten zitten. Voor mij zijn ze dus gestorven. Kan dat dan? Ja. Kijk maar eens naar 1 Timotheus 6 of zo. Dan zitten ze hier. Moet je even zien, 1 Timotheus 5. Vers 5 en 6, met name vers 6, geeft gewoon even als illustratie.
1
Timotheus 5, vers 5 en 6. Daar zien we staan, de nu waarlijke, de echte weduwe, die is van 60 jaar en ouder, is en alleen gelaten, dus alleen overgebleven, die heeft haar vertrouwen op God en blijft in smekingen en aanbiddingen nacht en dag toegepast op als het nu vervelende tijd is, nacht, of als je nu een fijne tijd hebt. Nacht en dag omschrijven dus niet alleen maar dat je dag en nacht in gebeden moet zijn, want dan als je dat leest, dan krijg je inderdaad zware complexen. Maar nacht en dag heeft te maken met of het nu vervelend, verdrietig gaat in je leven, in een bepaalde tijd, of wanneer het nu vreugdevol gaat en er is licht enzovoort. Dan altijd is het weer smeking en aanbidding. Maar die haar wellust volgt, dus haar vlees gewoon centraal stelt, die is, let op, levend gestorven. Dat wordt gezegd van weduwen in de gemeente. Levend gestorven. Daar zijn er meer, hier wordt nu als beeld even aangehaald. Hoewel ze wedergeboren zijn, dus levend, dus in die zin nooit absoluut verloren, want een echte wedergeborene die heeft geest ontvangen van God en die is niet absoluut verloren, komt wel in het oordeel, maar die komt nooit in de polissures, want het kruis van Jezus heeft die persoon wel degelijk aanvaard, maar is wel gestorven. Gestorven wil zeggen dat de weg om verder te gaan met de Heer Jezus Christus verdwenen is. De persoon is niet meer bereikbaar voor de verdere boodschap. Het wordt trouwens ook gezegd in die gelijkenissen van de zaaier. Het is misschien nooit opgevallen, maar het zijn drie gelijkenissen. Bij Matthäus, bij Marcus en bij Lucas. Bij Matthäus gaat het over ingaan in het koninkrijk. Dat is de eerste boodschap dus, zou je kunnen zeggen. En daar, van degene die van het zaad erop komt, is een derde of een kwart, zeg maar. Misschien veel minder, maar goed, in ieder geval van die vier groepen, komt maar een kwart op. En drie kwart, om een of andere manier, begint eerst goed en gaat dan mis, of die wil met één niks en wat dan ook. Dus een kwart, die komt tot leven. Dan krijg je de tweede boodschap van Marcus, namelijk het kruis dragen. Slaaf worden, vernederen voor de Heer. Nou, dan valt weer drie kwart af van dit kwart. Er valt weer drie kwart af in 1/4. Dus nou, in wezen is het al 1/16 van het begin. 1/4 blijft dus over. Om door te gaan naar de tweede boodschap. Om jezelf volledig prijs te geven. Lucas, vandaar dat die drie evangeliën, alle drie die gelijkenis hebben, maar met een verschillende intonatie. Je moet dus weten, wat zegt het evangelie van Matthäus? Wat zegt het evangelie van Marcus? Wat zegt het evangelie van Lucas? En wat zegt het evangelie van Johannes? Johannes heeft de evangelie die genoemd wordt ergens anders, de evangelie van de arend, de vliegende arend. Een van de vier wezens in de openbaring. En die wordt alles van bovenuit bekeken. Van de arend die scherp neerziet op beneden. Zoals de vader, sorry dat, de heer, scherp neerziet op beneden. En dus heb je heel vaak, dat bij Johannes Evangelie, de relatie tussen vader en zoon enorm benadrukt wordt. Want dat hoort bij het Johannes Evangelie. En dat heb je niet bij Matthäus, Marcus, Lucas, die dus een evangelie hebben wat meer georiënteerd is op losmakingsproces van hier en ga naar God toe. Totdat je uiteindelijk, als je die 3 weken gegaan bent, terechtkomt bij Johannes Evangelie. En Johannes Evangelie deze, omdat dat makkelijkst is, is het handigste om heel veel dingen over het hoofd te zien. Dus de weg van kruisiging en lijden en opstanding gaat door tot die regelrechte relatie tussen jouw gelovigen en de hemelse vader. Maar goed, over een weg van kruis gegaan. Goed, en ga even weer naar Filippenzen 3. Wenens. Dus we zeggen dat er geen contact meer is. En dat moet hij dan zeggen. Dus waarom? Wel, hun einde, waar het met hun op uitloopt, is verderf. Hun God is de buik. Dat wil zeggen, hun God is niet boven, maar hun God is in hen, zou je kunnen zeggen. En ze richten zich dus helemaal op hen. Dus in strikte zin heeft het te maken met het egoïsme van heb ik jou daar. Het binnenste, het woord koilea, buik, is het binnenste. De plaats, wordt heel vaak gebruikt, was nog, zij was ontvangende in haar buik. De plaats waar het aardse bestaan tot stand gaat komen, kind krijgen, zeg maar, hè, op weg daar naartoe. Dus de plaats is de buik. Dus waar het aardse bestaan zijn werkingen en zijn uitwerkingen verder gaat krijgen. Dat kun je menselijk gezien als iets prettigs zien, aangenaam, kind, dat komt. In Bijbelse zin, overdrachtig gezien, betekent het dat het te maken heeft met een gerichtheid alleen maar op wat het aardse bestaan voortbrengt. Wat we samen kunnen verwekken en tot stand brengt. Dus is de buik een beeld van de oude mens in de schrift. En dat vind je heel duidelijk bijvoorbeeld in Openbaring. Openbaring 10, waar Johannes op Patmos, ook een beetje aan het water, lekker eventjes een ontbijtje krijgt. Nou, dat heeft hij geweten. Vers 9 en 10. En ik ging weg naar de engel toe en zegde tot hem om mij dat boek te geven, staat er letterlijk. En hij zei tot mij, neem dat en eet het op. En het zal uw buik, je aardse bestaan, je oude mens, je persoonlijkheid, bitter maken. En bitter is niet prettig, niet aangenaam. Dus het woord van God is niet aangenaam voor mijn vlees, is niet aangenaam voor mijn buik, voor mijn oude mens. Maar in uw mond, het principe van spreken, zal het zoet zijn als honing. Honing heeft te maken met de diepere boodschap van God. En het aparte is dat er dus inderdaad ook honing bestaat. Ik heb het ooit eens een keer gegeten. Dat bitter in de maag is. Nu heb je het wordt hier zo genoemd. Bitter maken, het zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Maar het is menselijk gesproken net andersom. Andersom betekent dat je dus eerst de zoetigheid proeft van die honing. En dan gaat het verder naar beneden, komt het in de buik. En dan krijg je in één keer zo'n gevoel van bitterheid, van, ah nee, dat valt toch wat tegen. Een soort aftertea met nog wat ergers erin, zeg maar. Nou, hier staat het precies omgekeerd, prachtig, omdat de buik een beeld is van het oude mens. Dus het heeft te maken met verbittering, het heeft te maken met nare, bittere situaties, want het kruis van Jezus Christus, dat kost je wel degelijk wat. Want het kost je vaak een hoop vrienden, het kost je vaak een hoop familie, het kost je vaak ja, nog allerlei dingen die wel degelijk pijn doen. Maar als die pijn voor jou echt zo groot wordt en je kunt je afhankelijk stellen van de Heer, dan is die pijn te dragen. Zeker in grote rust wanneer je het van Jezus Christus in de eerste instantie verwacht. Dat is de buik. Maar hun buik, Ja, die moet zoet zijn en aangenaam. En dus betekent het dat hun buik hun God is. Dus ze letten in alles op wat er uit hen zelf komt. Of wat een ander heeft gebracht, ingebracht aan woorden, aan zaad. Waardoor er weer nieuws tot stand komt in dat bestaan. In dat egoïstische bestaan. Dus die God die hun buik is, is niks anders dan dat hun aardse bestaan gewoon puur centraal staat. En dat is triest als het gaat om mensen die eigenlijk beter zouden moeten weten. Maar dat komt voor. En denk eraan, het komt voor binnen de gemeente. Was het dan maar buiten, was het allemaal veel makkelijker. Maar buiten is niet zo'n probleem, want je weet wel dat mensen daar sowieso niet zoeken. Maar bij de gemeente denk ik, dat zijn dus iemand die is wedergeboren enzovoort. En dan kom je op een gegeven moment hele andere situaties tegen. Mensen die totaal andere uit van denken hebben en niet vanuit de schrift. Maar de schrift gewoon gebruiken voor bepaalde visies die ze hebben. En die visies blijven ze kost wat kost instaan. In de weg van een kind van God gaan visies er weer aan. En komt de Heer met een nieuwe boodschap, met een nieuwe vorm van leven. Is er een ontwikkeling in? Als ik met mijn kleinkind ben, waar we nou gisteren even. Dat is prachtig om te zien hoe die allerlei dingen leert. 1,5 jaar. En van alles uitprobeert. Maar het is natuurlijk een zinloos bestaan, zou je zeggen. Maar daar gebeurt wel van alles in. Van leren ontdekken van zaken. Dat er natuurlijk veel misgaat en nog niet klopt zoals het zou moeten. Dat kan ook niet anders. Dat is een ontwikkeling. Maar als dat zo blijft. En die ontwikkeling komt nooit verder dan dat het alleen maar gaat om de persoon zelf. Nou, dan wordt het een onuitstaanbaar persoon. Zou het dat worden? Nou, hopelijk maar niet. Maar ja, je weet maar nooit. Goed. En dan tenslotte nog, zegt Filippenzen 3 vers 19. Mensen die de aardse dingen bedenken. Nou, dat kan dan ook niet anders, hè? Het gaat dus om verderf. Dus niet om het leven, om redding. Het gaat om verderf. Daar zijn ze vermoedelijk ook zelf op uit. Hun God is de buik. De buik is de God. Dus niet naar boven, maar vanuit jezelf. Het is gewoon niks anders dan wat de zondaar dus in principe doet. En we denken de aardse dingen. Aardse dingen bedenken. Dan gaan we even naar Colossenzen 3 toe. Want daar zien we eigenlijk zo ongeveer hetzelfde precies andersom staan. Hoe zeg ik dat? Nou ja. Colossenzen 3. De eerste 4 versen. Dus wanneer jullie met Christus zijn opgewekt, nou, zegt Paulus, dan zoeken jullie, dat is niet een gebiedende wijs, dan is dat normaal, dan zoeken jullie de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend in aan de rechterzijde van God. Eerst zoek je ze. Je vraagt de Heer erom, de Heer gaat je die dingen geven, en dan vervolgens bedenk je. Eerst ga je het zoeken, en dan ga je het ontvangen, dan kun je het verwerken, en dan wordt het je denken. Dan bedenk je de dingen die, en dan moet er staan, op boven gebaseerd zijn. Dus de basis is van boven, niet naar beneden. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Dan bedenk je niet de dingen die op de aarde gebaseerd zijn. Waarom niet? Want je bent gestorven. Kruis van de Heer Jezus Christus. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dus niet geopenbaard. Je kunt aan de buitenwereld niet duidelijk maken dat je een christen bent. Behalve wanneer het gaat om het echte leven van de Heer Jezus Christus. Maar niet zo zit keurig en netjes te leven. Want je kunt ook een voortreffelijk humanist zijn. Die gewoon overal bijloopt terwijl hij er helemaal niks van gelooft. Je bent gestorven en je leven is niet geopenbaard. Het is verborgen in God. Met Christus, want ook Christus is daar. Pas als Christus zichzelf openbaart, dan wordt dat leven van ons ook openbaar. Dus bedenken de dingen die niet op de aarde gebaseerd zijn, maar op de hemel gebaseerd zijn. Nou, dat is nu wat in Filippenzen dus genoemd wordt. Deze mensen doen het niet. De mensen die de op de aarde gebaseerde, de aardse dingen bedenken. Precies tegenovergesteld. Die staan centraal, maar dat hebben we nu al begrepen uit het geheel. En dan krijgen we vers 20, en dat is begonnen eigenlijk beginnen met want in het Grieks tenminste. staat maar, ik vind het niet zo gek hoor, als tegenstelling. Maar strikt genomen staat er want. En dan neemt Paulus gewoon het woord weer van de vorige situatie. Gelijk je ons tot voorbeelden hebt. Want velen wandelen anders. Enzovoort. Want onze, en dat maar staat natuurlijk wel tegenover die andere groep, maar want onze, dan zegt hij gewoon van vers 7, die gaat hij weer door. Omdat ook in vers 18 want staat, legt hij dus uit wat er gebeurt wanneer je niet Paulus als voorbeeld neemt. En nu vers 20, als je wel Paulus als voorbeeld neemt en de anderen. Want onze burgerlijke staat, het woord komt één keer voor, als ik daar mag. Onze burgerlijke staat. Ah, de nieuwe vertaling is ons burgerschap. Daar hebben we ook geen probleem mee trouwens. Dat zo te zeggen. Het polytema. En dat is onze burgerlijke situatie. Situatie. Ja. Staat. Is in de hemelen. In de hemelen staat er letterlijk. Onze burgerlijke situaties in de hemel. Nou, dat is wel heel wat maar apart. Dan moeten we eens even kijken hoe we dat nu verder regelen. Efeze 2 vers 6. Twee teksten die er direct mee te maken hebben. Efeze 2 vers 6. Hij heeft al, zegt vers 5, levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gezalig geworden. En dan zegt vers 6, en hij heeft mede, of ons samen, opgewekt. En heeft ons samengezet in het hemelse, staat er letterlijk. De hemelse, ergens anders, de hemelse gebieden of iets in die geest. Maar in het hemelse, in Christus Jezus, verbonden met Christus Jezus. Dus niet op het aardse meer, je bent uit het aardse begraven en opgestaan in het hemelse. Dat is de consequentie van de wedergeboorte. Waarom? Nou, daar staat hier dan verder. Opdat hij zou aanwijzen in de op ons, ten opzichte van in de op ons afkomende aionen, eeuwen. Niet in de toekomst alleen, maar het gaat om de geestelijke sferen die er in deze wereld zijn. En de gelovige is een persoon die tegen die geestelijke sferen ingaat. Ook al heeft hij soms helemaal niet door. En de boosheid, de irritatie, de stiltes die soms vallen, wat je soms op je afkrijgt, is niet anders dan dat je niet strijdt tegen mensen. Maar omdat je een geestelijk wezen bent geworden, in afhankelijkheid van God, krijg je te maken met geesten. Krijg je te maken met de geesten die werken in mensen. En dus zijn het die mensen niet waar je tegen vecht. Maar zijn het die geestelijke overheden, demonen enzovoort, die werken in mensen en hen dus verdraaien in hun visies en dergelijke meer. Dus het is wel heel erg apart om te zien wat dat tot gevolg heeft. Maar goed, het is niet anders, want als je dus naarmate je die werking van Gods geest in je leven verder laat doorstromen, krijg je dus ook een steeds grotere omgrip, laat ik het zo zeggen, van mensen in je omgeving. Van de meesten in ieder geval. Tenzij je niks zegt natuurlijk, dan valt er mee. En dan vervolgens ja, krijg je een keer van, wat doe je nou eigenlijk? Waar zit je nou bij en zo? Nou, dat kun je dan niet half uitleggen. Want als je niet bij een of andere geïnstitutioneerde kerk zit, is het niet te begrijpen. Dus als je zegt, ja, ik hoor bij de Heer in de hemel, dan kijkt hij aan of ze water zien branden. Dus ja, leg dat maar eens uit. De Heer geeft ons daar overigens ook vanuit zijn geest wel duidelijkheid in. Wanneer je dingen kunt zeggen hoor. Als je voor koningen komt te staan, mensen die menen dat ze het allemaal zeker weten, dan zal de Heilige Geest je wel te binnen brengen wat je moet zeggen. En soms weet je niks te zeggen, dan moet je gewoon zwijgen. Maar dat leert de Heer ons dan. Dus in de hemelen heeft hij ons gezet. Nou, zegt Paulus in Hebreeën 3.
Dat is één. Hierom, heilige broeders, die aan de hemelse roeping deel hebt, deelachtig zijt, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis enzovoort. De hemelse roeping deelachtig. Dus niet meer een aardse roeping, een hemelse roeping. En in Hebreeën 12 vanaf vers 22 moet je eens kijken wat daar staat. Dat realiseren we ons eigenlijk vaak te weinig. Ik moet zeggen, dat betrapte ik mezelf ook op. Dat moet ik hier weer voorbereiden. Wanneer wij door die verse en nieuwe weg Jezus Christus ingaan tot in het heiligdom, dan komen wij te staan voor de God van de oude en van de nieuwe schepping. Dan komen wij te staan voor onze Vader. Ook al zitten we hier, er is niks tussen hem en ons meer in. Je hoeft niet meer te gaan vasten en te gaan bidden om demonen weg te krijgen. Want dat is een miskenning van het feit dat die op het kruis van Golgotha zijn overwonnen. Dus voor een gelovige die in afhankelijkheid van de Heer leeft en die zichzelf gereinigd heeft daarvan. Want dat zit er wel in dat het soms in voorgeslachten behoorlijk erg is geweest. Die zich daar bewust van gereinigd heeft, is een weg vrij. En dan kom je rechtstreeks, ingewijdigd zijn rechtstreeks voor de Vader. De hemelse Vader. En in de oudere tijden was het gewoon dat iemand die vanuit het volk kwam voor de koning, die ging plat op zijn buik, handen plat op de grond, voeten zo plat mogelijk op de grond. En je bent niks, je kunt overheen lopen en alles meer. En zo kniel je. Dat is geen knielen meer, dat is werkelijk helemaal jezelf onderwerpen. Dat is de manier eigenlijk van aanbidding. Ik denk dat het soms een beetje lastig is om elke dag te doen, omdat je daar ook weer geen wet van moet maken uiteraard. Maar het principe is natuurlijk ook duidelijk, dat je daarmee dus aangeeft, u zegt het maar Heer, ik ben vernederd, daar komen we zo op terug. Dat is de weg die je dus gaat. En in Hebreeën 12 lezen we dat dan ook. Maar gij zijt gekomen, genaderd, tot een berg Sion en de stad van de levende God, tot een hemels Jeruzalem. Volgens Galaten 4 vers 26, zet dat er maar bij, dat zoek ik niet op, is dat onze moeder. Onze moeder. Wij zijn dus geboren, bij de wedergeboorte, zijn we in wezen bij God geboren in die nieuwe stad. Het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizenden van engelen. En tot een algemene vergadering en een gemeente van eerstgeborenen, let op wat hier staat, die in de hemelen weggeschreven zijn. Niet op, weggeschreven zijn van de aarde. Dat we zeggen, wij hebben door onze wedergeboorte een inschrijving in de hemel. Daar staat ons geboorteregister. Bij een wedergeboorte. En in dat geboorteregister is dan ook alles te vinden. En dus ben je, waar ben je nu ingeschreven? In het boek des levens, des lams. Ben je ingeschreven. Als kind van God. En dus betekent het dat je een speciale naam hebt, een speciale positie krijgt als kind van God, om in die sfeer van zijn leven te kunnen groeien. Waar is de Satan dan het meest mee gebaat? Om te infiltreren in die gemeente. Om te doen alsof hij zelf de zaken van God centraal stelt. Ik ga weer even naar Filippenzen toe, want die hemelse positie moet ons duidelijk zijn. Alles in deze wereld is een heenwijzing naar het hemelse. Als je kinderen krijgt en je gaat ze aangeven bij de overheid, is dat een letterlijke situatie die afhankelijk is, dat weet men al lang niet meer, die afhankelijk is van de Bijbelse situatie, namelijk dat wij weggeschreven zijn in de hemel. Weggeschreven, niet alleen opgeschreven, maar dus ook van de aarde weggeschreven. Dus ook eigenlijk is er een kruis gezet door ons aardse bestaan. En dus hoeven we ons ook niet zo verschrikkelijk druk te maken om alles wat er in ons nog aan het werk is. Want als je dat gaat doen en je gaat daar naar kijken, dan ga je natuurlijk je eigen situatie weer zo centraal stellen. Van, kom ik er wel bij? Hoor ik er wel bij? Want ik heb dit nog of ik heb dat nog. Nou en? Alsof die machthebber niet bij machten is om ons daar bovenuit te tillen. Of om ons daarvan los te maken. Of om ons kracht te geven om daarvan weg te vluchten. Wat het dan ook zijn mag. Dat doet hij. Goed, Filippenzen. Maar ons burgerschap is in hemelen, dus in hemelse positie. En dan moet u echt iets veranderen.
Want burgerschap, burgerlijke situatie, is een enkelvoud. Politeuma. Himmelen is een meervoud. En nu staat er in het Grieks waaruit, of eigenlijk op grond waarvan, en dat staat in het enkelvoud. Waar moet het dan op slaan?
Burgerschap.
Ja, het burgerschap op grond waarvan. Men vertaalt het waaruit, zodat je denkt dat de Heer vanuit de hemel moet komen. Om ons enzovoort. Want dat staat hier dan zo vertaald. En dat is niet juist.
Want het staat in het Grieks, ja. Je moet de zaken nemen zoals de Heer het heeft gegeven. Als hij zegt dat zonder de wil van de hemelse vader geen titel of jota van de wet van het woord van God verloren gaat. Nou, dan moeten we hier ook gewoon zuinig op zijn. Dus staat, moet ik het hier vertalen met, op grond waarvan.
Die burgerlijke situatie, dat wij dus in de hemel zijn, terwijl we hier nog rondlopen, mogen wij ook verwachten dat de Heer komt, dat we zeggen, met zijn Heilige Geest, om in ons dat hemelse te gaan bewerken. Want dat kunnen we zelf niet. Dus op grond van die burgerlijke situatie, dat hij zegt, ik heb je verlost uit die wereld, ik heb je geplaatst in mijn hemelse sfeer, nou, dan betekent dat dus dat je afhankelijk bent van hem. En dat je dus ook op grond van die positie mag weten, nou ja, dan gaat u maar aan de gang met mij. Nou, dat staat hier dan ook. Op grond waarvan wij ook zaligmaken verwachten, namelijk Heer Jezus Christus, dat allemaal zonder lid wordt. Dat wil zeggen, het is de Heilige Geest die dat doet, door de Heer. Maar de Heer komt uit de hemel, dat wil zeggen, hij geeft zijn werking van bovenuit wel degelijk. Maar het is op grond van die burgerlijke situatie dat hij ons geplaatst heeft in het hemelse, dat hij ons niet in de steek kan laten natuurlijk. Net zo goed als het volk Israël uit de woestijn leidt, dan moet hij natuurlijk ook zorgen dat ze voldoende omstandigheden in de situatie hebben om kracht tegen de vijand te kunnen hebben. En om vervolgens ook eten en drinken, het geestelijke voedsel te kunnen krijgen, om zo door te kunnen gaan naar het beloofde land. Met gelovigen natuurlijk niet anders. En dus zorgt hij daarvoor. En hoe doet hij dat? Dat doet hij, zegt de Bijbel, die ons vernederd lichaam. Ja, zo hebben ze dat vertaald. Het vernederd lichaam. Het woord staat in iets anders. Dus ik wil toch maar even... Het is zo'n belangrijke tekst dat ik het liever maar gewoon zo precies mogelijk vertaal. Het lichaam van onze vernedering, dat is het woord nederigheid, kan ook. Oftewel, vrij vertaald, lage positie. Vernedert u, of laat u vernederen onder de krachtige hand Gods. Dat betekent dat je nog te hoog bent, dat je jezelf nog te veel vindt. Dus we moeten er heel voor zorgen dat je een paar trapjes lager komt te staan. Het lichaam van onze vernedering. Tapenosis staat er. Dat woord, dat staat tegenover zijn lichaam. Nee, het lichaam is, sorry, dat zeg ik fout. Het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat woord nederigheid, nederige positie, dat komt voor op een gegeven moment bij de geboorte, of bij het gebed, geloof ik, van, ik meen van Maria, Maria of van haar nicht, een van mij. Dat is even zien, Lucas, of Lucas 1 of zo stelt het. Wat is?
Lucas 1,
kijk eens aan, dankjewel. Lucas 1, vers 48. Ja. Vers 47, ook maar even erbij. En mijn geest, staat er dan, lofzang van Maria, verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de, en er staat hier vertaald, de nederigheid. De vertaling van 1951, die zegt de lage staat. Vandaar dat ik het even zo opneem. De lage positie, de gewone, eenvoudige positie die ik heb. Zonder enige opsmuk. Dat is dat woord nederigheid. En als het verhoogd zou zijn, dan moet vernederd worden. Dus je kunt het als vernedering interpreteren. Maar je kunt ook het woord nederigheid, dat is het resultaat van vernedering. Of gewoon dat iemand nooit het hoog in de bol heeft gehad. Zoals Maria. Gewoon eenvoudig, nederig geweest. En in die positie, in die gewone positie. Want daar moet een mens in komen. In die positie dat je niks meer voorstelt. Dat is wat God graag wil. Dat mijn ik volslagen vervuld wordt in zijn persoonlijkheid. En dat is werkelijk verloochening van jezelf. Maar dat lichaam van onze nederigheid, dat is hetzelfde woord, komen we hier ook weer tegen. Gaan we weer naar Filippenzen toe. Het lichaam van onze nederigheid, van onze lage staat, positie, dus van onszelf hebben wij dus eigenlijk helemaal niks, zou je kunnen zeggen. Maar dat betekent nog niet dat God er niet wat van kan maken. Dat lichaam van onze nederigheid, wat gaat hij daarmee doen? Hij gaat dat veranderen, en dat is een machtig woord, daar ben ik altijd heel gek met dat woord. Ik zal het even opschrijven, zodat u meteen weet wat het betekent. Zie, dat scheelt, hè? Metaschematito. Het Griekse woord. Meta, verandering. Schematito, zit het woord schema in, van schema. Verandering van schema. We hebben het er al over gehad in Filippenzen. Het schema. Het schema wat God wil, is dat wij horizontale laten zitten en het verticale gaan zoeken. Alles vanuit de relatie met God werkt eventueel naar buiten toe. Maar dan is het afhankelijk van Hem. Dus alles wat je mij boven zoeken, gaat God met zijn geest ons mogelijkheden en onmogelijkheden geven om ons heen. Maar het enige wat wij zoeken is niet onszelf, maar de eer van God. Dus is die nederigheid, die nederige positie, die is gewoon verschrikkelijk belangrijk. En dus dat schema van een gelovige is het schema dat wij steeds meer gericht raken op de dingen van God. Steeds meer in afhankelijkheid van Hem. Dat schema. In plaats van het horizontale schema waarbij we onszelf alleen maar willen met de Heer heeft me dit gegeven, ik heb die opdracht van Hem, of ik moet daar naartoe, want ik moet dat volk redden door middel van een boodschap. De Heer heeft mij dat daardoor opgelegd en zo. Als de Heer iemand dat oplegt, loopt hij daar niet mee te koop, hoor. Maar daar moet je wat in worden, want anders krijg je geen geld, want daar doet de Heer ook niks aan. Dus dan moet je zelf wat aan doen. En dus betekent het dat je dat machtig kunt vragen in de gemeente en dat je dus geholpen wordt, zodat je daar en daar naartoe kunt en dan, ik denk dat ik het woord brengt of zo. Wat het dan voor gevolgen mag hebben, want ik wil ook nog niet zeggen dat God het niet kan gebruiken. Dat kun je natuurlijk nooit zeggen. Ik kan wel zeggen dat nergens in de Bijbel die opdracht zo staat. Maar goed, men leest dat graag op die manier. We gaan liever maar even uit van wat hier staat, die het lichaam van onze nederigheid van een ander schema brengt. Wat ziet de Satan? Donders. Als die gelovigen zich werkelijk richten op God, dan leren ze de dingen van God zien. En dan leren ze de waarheid zien. En zoals in de Hof van Eden, moet je dus proberen om die mens van het blik naar boven af te krijgen en weer verticaal. Je zult als God zijn door kennis van goed en kwaad enzovoort. Dus wat de Satan doet, is doen alsof hij namens God komt. En hij heeft tal van apostelen binnen de evangelie, ook de buiten natuurlijk, die de mensheid in het horizontale zitten. Maar doen alsof het verticaal is, maar dan tot op zekere hoogte. Toen staat dan met zijn konuiten, die zitten nog in de planeten. Dus die zijn naar beneden gepletterd, ooit al, ze moeten nog verder straks, maar ze zitten nu nog op de planeten. En dan gaan ze op een gegeven moment worden ze nog verder naar beneden gegooid. Hoe dan ook, hij moet dus proberen om met name gelovigen weer helemaal te drukken op hun eigen ziel, op hun beleving, op hun blijdschap. En tegenwoordig het evangelie, het vooruitgangsevangelie,
is dat als je niet vrolijk bent, dan ben je niet vanuit de Heilige Geest en zo. Dus al dat soort kwesties spelen een rol waardoor de mensen weer gericht wordt op met elkaar. Ja, een gemeente met elkaar. Maar als we een gemeente met elkaar zijn, dan zijn we dus in afhankelijkheid van God. Is dat zo? Is dat zo? Je moet eerst de weg met God. En dan zal God bijwerken en geven die hij vindt dat nodig is. We vinden dat metaschematizo op één plaats 3 keer. En wel in 2 Korinthe 11. Het is niet voor niks dat datzelfde woord daar staat. 2 Korinthe 11. Vers 13 tot en met 15. Komt er 3 keer voor in elk vers. En dan begin ik even in vers 2 en 3. Want ik moet even de setting zien waarin het staat. Want ik ben ijverig over jullie, zegt Paulus in 2 Korinthe 11 vers 2. Met een ijver Gods. Dat komt door mij, door God, niet door mij. Want ik heb u lieden verbonden aan één man. Verloving. Belofte. Om een reine maagd te stellen naast Christus. Zo staat het in het Grieks. Ik heb u verbonden aan één man. Dus al de gelovigen zijn verbonden met Christus. Om als onreine maagd, als ja, als misschien wel een vrouw, die mensen die allemaal door allerlei geestelijke denkpatronen en weet ik wat voor toestanden in deze wereld gewoon mislukt zijn, kapot gemaakt zijn, om die rein te maken. In de wereld gaat het van een reine maagd naar een onreine, of hoe je het ook noemen wilt, vrouw enzovoort. Bij de Bijbel gaat het precies andersom. Is het onrein? Wij worden door het bloed van Jezus Christus gereinigd en hij wil graag een reine maagd naast Christus stellen. De man. En de gemeente, die reine maagd, de gemeente, de vrouw. Doch ik vrees, de tweede Adam, Jezus Christus, met de gemeente ernaast, wordt hier voorgesteld met Adam en Eva. Doch ik vrees dat op de een of andere manier, zoals de slang in zijn, niet haar, maar in zijn arglistigheid, betekent het bedenken van het erge, van het kwaad. Arg is kwaad in het Oud-Hollands. Bedrogen heeft, zo ook uw denken bedorven, verdorven wordt, weg van de enkelvoudigheid in Christus. Dan krijg je een dualisme. Namelijk Christus, maar ook hier. Nou goed, want wanneer een of ander die komt, een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of wanneer jullie een andere geest ontvangen, moet je nagaan, die jullie niet ontvangen hebben, of een andere evangelie dat je niet hebt aanvaard van toen, dan verdragen jullie dat heel goed. Met recht, wil je zeggen, dan verdragen jullie dat zomaar. Dat is helemaal geen probleem. Heb ik het dan allemaal voor zo verkeerd gezegd vroeger? Dat is zijn probleem altijd geweest. Hij heeft de boodschap gebracht, die was zuiver. En dan komen de anderen binnen en die maken het onzuiver. Maar dan gaat het alleen om hun eigen macht en hun eigen positie. En dat is nu in onze tijd natuurlijk, dat was toen al zo, bij Paulus. Nou ja, met 2000 jaar later, je kun je voorstellen wat dat dan is. Er stond gisteren nog weinig over. Feitelijk, tenminste. Vers 13, want zulke leugenapostelen, ze vertaalt hier met vals, dat kan ook, maar het pseudo is eigenlijk leugen, leugenapostelen, dat zijn ook afgezanten, zijn bedriegelijke arbeiders, die veranderen van schema, hier heb je het woord, in apostelen tot in apostelen van Christus. Ze doen, die zich voordoen, zegt een nieuwe vertaling, als apostelen van Christus. Dus ze gaan een ander schema doen. Ze zijn eigenlijk in het schema van horizontalisme, Satan enzovoort. Het gaat alleen om deze wereld, die mensen moeten in ieder geval niet denken. Maar als je mensen hebt die zich richten op God, dan moet je doen alsof je ook een gelovige bent, om die lui weer naar beneden te halen. Om ze dus weer af te leiden. Denk je nou werkelijk dat dat nou redding is? Dus je zult toch werkelijk dat ook wat moeten laten zien. De schrift zegt dat het verborgen is, maar je kunt over alles, als je de schrift kent, van alle zaken kun je begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. En dat gebeurt binnen het evangelisch christendom. Daarbuiten praat ik niet eens. Maar waar men weet van wedergeboorte, waar men weet van de dingen van God, daar zit de grootste vijandschap. In de wereld is dat ook, maar die weten nergens van. Dat is het probleem.
Dus Paulus zegt het hier ook, die zich voordoen in schema als apostel en geest. Dus ze doen alsof ze horizontaal niet zijn, maar verticaal. Maar met een beetje horizontalisme, want je kunt natuurlijk niet precies gelijk, om die mensen weer weg te krijgen. Want dat moet je natuurlijk doen. En zoals Eva door die slang, door de Satan is afgeleid, zo wordt ook geprobeerd om de gemeente Gods af te leiden van de eenvoudige gerichtheid op de Heer. Door dingen moeilijk te maken en door gewoon te zeggen van ja, maar je moet dat ook laten zien en zo. En vers 14. En dat is ook niet verwonderlijk, zegt Paulus. Want de Satan zelf verandert zich in schema. In een engel van licht. Niet van het licht, hoor. In van licht. Het is niet het licht van God, dus zonder lidwoord. Maar verandert, die verandert zichzelf van schema. Dus die doet alsof die van God komt. Dat is de grootste, ellende, dat je dus geesten hebt, vrome geesten, die in de gemeente rondlopen en die mensen dus aanzetten tot zaken die in ieder geval met geestelijk horizontalisme te maken hebben. Zo is er dus ook niks groots, zegt hij in vers 15, wanneer ook zijn dienaars, dus de dienaars van Satan, de valse apostelen van het vers daarvoor, zich veranderen in schema als dienaars, van schema heb je hem weer, als dienaars van gerechtigheid. Maar hun einde zijn, zal zijn naar overeenkomstig hun werken. En wat is dat? Hun einde is het verderf. Dus het is duidelijk dat er die apostelen, dat zijn dus boodschappers. Dat zijn dus evangelisten. Dat zijn dus mensen die hoog in de vaandel kunnen staan. Die zeggen dat, er meer iedereen is. Ik weet ook niet wie. Dat zoekt helemaal uit. Maar je kunt aan de boodschap horen. Als je de schrift kent, kun je de boodschap horen wat er scheef zit. En er zit ontzettend veel scheef, omdat heel veel gemeentes hun eigen groep willen vasthouden, kost wat kost. Waarom? Omdat het zo gezellig is, of omdat het zo fijn en zo prettig en zo aangenaam is. Ja, en omdat bepaalde mensen gewoon altijd geld nodig hebben. Dus je moet zorgen dat je die gemeenschap wel overeind houdt daarvoor. En dan gaat het niet meer puur om Christus. Dan zijn soms de woorden inderdaad juist, maar de gerichtheid op de Heer, die is helaas dan anders. Dus die verandering van schema, dat doet Satan ook, alleen andersom. Want de Heer gaat het verandering van schema brengen van horizontaal naar verticaal. Naar hem toe. Dus die het lichaam van onze nederigheid, Filippenzen 3 vers 21, van schema veranderen zal. Opdat het gelijkvormig wordt aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Zo staat het letterlijk. Het lichaam van zijn heerlijkheid, dat is die reine maag. Dat is de gemeente, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Onbesmet en in afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus, van het hoofd. Het lichaam dat afhankelijk is van het hoofd. En wat hij dus doet is, dat ook ons persoonlijke lichaam, gaat hij veranderen in schema. En dat betekent dat er dus verandering gaat plaatsvinden in mijn denken, dat er verandering gaat plaatsvinden in mijn gerichtheid, zoals het vroeger was. Die gerichtheid die zal toch wel degelijk anders zijn. Ik zal ook de strijd krijgen met de dingen van mijn eigen ziel, met de situaties die te maken hebben met mijn eigen ziel. Dat hoort er allemaal bij. Maar het is wel zo dat Hij, de Heer, ons daarin voorgaat en helpt. Hij is het, dus het wordt een redder. De Heer Jezus Christus, op grond waarvan de redder gekomen is, de zaligmaker, die het lichaam van onze vernedering omvormt. Tot een lichaam van zijn heerlijkheid. Zodat zijn heerlijkheid tot uitdrukking komt in ons lichaam. En niet meer onze eigen wens, onze eigen verlangens en onze eigen egoïsme. Dat is een verandering van schema, waardoor de gelovige ja, natuurlijk ergens buitenspel staat bij een heel aantal. Dat kan niet missen. Maar als de Heer Jezus Christus buiten de legerplaats gezet wordt en smaadheid leidt, zegt Paulus in Hebreeën dat wij met hem mee mogen gaan buiten de legerplaats en ook met hem smaadheid leiden. Want ook dat is het gevolg natuurlijk, dat je geeft ook de prettigheid en de aangenaamheid ten aanzien van een aantal dingen van het leven op. Voor zover ze overheersend zijn. En dat wil helemaal niet zeggen dat er niet momenten zijn waarop we als gelovigen eerlijk kunnen genieten van de dingen die de Heer ons geeft. Ook dat is er. Ook dat is er. Maar ook wij zitten natuurlijk net zo goed als ieder ander met het lichaam nog in die wereld van goed kwaad, hoewel wij eruit getrokken zijn. Dus betekent het dat wij dat met een zeer afhankelijke houding van de Heer kunnen zien hoe het hier functioneert, zonder dat wij daar strikt genomen thuis horen. Want wij zitten in het hemelse. Maar je hebt die merkwaardige situatie dat wij er al zijn, maar het lichaam is nog niet totaal vernieuwd. En wat de Heer doet, die met zijn geest komt in ons lichaam, als dit ons lichaam is, dan gaat hij van binnenuit naar buiten toe. Eerst onze geest, dan onze ziel. En uiteindelijk ook onze lichaam reinigen van alle ongerechtigheid. En die reiniging komt uiteindelijk tot stand dat dit laatste vervalt. En een nieuw lichaam komt en dan, ja, dan zijn we klaar om met dat nieuwe lichaam Jezus te ontmoeten. En ook werkelijk vernieuwd hem te zullen zien. Na de inwerking, zegt Paulus, overeenkomstig de energie inwerking, waarmee hij zelfs alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat doet hij ook in de toekomst, maar eerst voor de nieuwe schepping maakt hij zich een volk gereed voor zijn naam om hem uiteindelijk te assisteren bij het verdere werk. Tot zover. Ongelooflijk, Heer, wat we hier dan met z'n allen even mogen meemaken. Mogen zien hoe ongelooflijk luisterrijk en groot u bent, Heer. En hoe u die lichamen van nederigheid ziet. En ze de moeite waard vindt om ze te veranderen van schema. Omdat wat nog zo afhankelijk was, aanvankelijk, van de dingen van deze wereld, nu te mogen veranderen en te gaan veranderen ook in hemelse lichamen, lichamen die zich steeds verder afhankelijk weten van u. En ook het goed vinden dat u met uw geest en met uw omstandigheden het leven van u verder in ons brengt. En ons ook leert om af te zien van de verwachtingen die er zijn voor deze wereld. Aangezien alles voor de gelovigen bestaat uit uw koninkrijk en de gerechtigheid van uw Vader, mogen we daarnaar zoeken. En de rest, het eten en drinken, bedekking en dergelijke, die komt wel. En die ontvangen we van u, op wat voor manier dan ook. En een ander kan het heel normaal vinden, maar wij weten dat de dingen die u geeft, dat die uit uw hand komen. En dat we ze alleen maar van u te danken hebben. In welke omstandigheid we dan ook zitten, welke zaken we dan ook moeten doen of niet doen, we kunnen het bij u terecht, Hemelse Vader, en we danken u dat u de zaligmaker bent die ervoor zorgt dat uw Zoon door zijn geest onze lichamen gezond en sterk maakt voor u. En dat het lichamelijk stoffelijk aftakelt, dat is een gegeven, dat hoort er nu eenmaal bij. En hoe meer we zien dat ons lichaam u kan dienen door afhankelijk te zijn van uw Heilige Geest en de werking daarvan, hoe eerder we ons ook richten op u, met alles. En niet kijken naar alles om ons heen, naar onze verwachtingen of naar onze wensen en verlangens, maar dat we u volgen. En als het al zo is, dat in het Oude Testament van een heel volk, een paar personen dat land ingaan als type, als beeld, zowel een Jood als een heiden, als een omschrijving voor een dubbel volk, wat straks als één volk binnengaat in het Hemels Koninkrijk, dan mogen we weten dat de velen die begonnen zijn vanuit Egypte, door middel van klagen en door middel van het niet meer eens zijn, of door irritatie of door arrogantie in de woestijn omkwamen, als voorbeelden, opdat wij niet de lust in het kwade zouden hebben, maar u werkelijk zoeken en ook steeds zeggen, Heer, hoe wilt u het hebben in mijn leven? Wijs me de weg ook hier maar weer in, of daar maar weer in. En ons aan u zo te onderwerpen, wordt onze lage staat van het lichaam bevonden als geschikt om te vernieuwen. En zo kunt u met uw geest dan ook dat lichaam van vernedering, van nederigheid, verhogen tot een lichaam waar uw heerlijkheid uit naar voren komt. En dat zal menselijk gesproken belachelijk zijn, maar wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij u. En in die verwachting, in die hoop en in dat leven mogen we dan ook staan. Heer, gaat u maar door met uw verandering van schema ook in ons bestaan. En dan zullen we niet altijd precies realiseren wat dat allemaal nog kost. Maar we zijn bereid om eerst u te vertrouwen. En wat dan komt, daarvoor zult u ook oplossingen en mogelijkheden geven. Daar zijn we van overtuigd, want ons schema is toch naar boven. En in dat schema willen we u danken voor alles wat u ons geschonken hebt en nog schenkt. In Jezus' naam. Amen.